Gemeente en gasten, van harte welkom in deze dienst die voor de meesten van ons op afstand wordt meegeluisterd en gekeken. Ook groeten we de gemeente van Naarden die met deze dienst verbonden is. Mededeling namens de kerkraad van Oude Kerk aan de Amstel. Vanmorgen gaat dominee H.C. Bezemer uit Culemborg voor en vanmiddag dominee W.J. van Gent. Volgende week zondag gaat in de morgendienst dominee H. Polinder ons voor en in de middagdienst dominee J. van Vulpen, beide van Urk. Mededeling namens de kerkraad van Naarden. Aanstaande donderdagavond is er om 8 uur weer Bijbelkring. Dit is te volgen via de Lucaskastjes en via de kerkdienstuitzending van Naarden. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wat de collecte betreft, als u een gift overmaakt op het rekeningnummer van de kerk, kunt u een doel meegeven in de omschrijving. Anders wordt uw gift verdeeld over de verschillende collectedoelen. De diaconie vraagt in het bijzonder uw aandacht voor een collecte voor SAN-jongeren. Zie hiervoor ook de laatste brug. Tot zover de mededeling.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit de 43e psalm, daarvan het 3e vers. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. 3e vers van psalm 43. Wij luisteren naar de heilige wet van de Heere en willen vervolgens in aansluiting daarop zingen uit de 119e psalm, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? En het woord getuigenis is een ander woord voor wet of het woord van God. Dies, daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht, het donker opdoen klaren. 65ste vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet. Vervolgens openen we de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24ste hoofdstuk, vers 13 tot en met vers 35. Lucas 24, vers 13 tot en met vers 35, na voorlezing van de wet en het zingen van Psalm 119, vers 65.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam Emmaus was. En ze spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samenspraken en elkaar ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkaar verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, die een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Maar ook naast dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen, degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o onverstandige en trage van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij de schriften opende? En zij opstaande dezelfde uren keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elfen samen vergaderd en die met hem waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood.
Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte is tegelijk ook uitgangspunt voor de prediking. Er is vanmorgen geen bijzonder tekstvers, maar de hoofdlijn van deze geschiedenis is de tekst. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Wij willen in onze gebeden vanuit de gemeente van Oudekerk voorbeden doen voor onze zuster A. Meijer. Omdat we altijd voorbeden doen voor de ouderen die doorgaans moeilijk in de kerk of helemaal niet meer in de kerk kunnen komen. Maar voor hen nu in het bijzonder betekent dat ze weinig fysieke contacten mogen hebben in deze tijd. Laten we de Heere bidden. Almachtige, barmhartige en zeer goede tiere God. Wij roepen op deze zondagmorgen uw naam aan, naar uw gebod. Want u bent het die ons als gemeenten, samenroept rondom uw woord. En Heer, u bent het die het ook op deze zondag weer geeft, dat we via de middelen met elkaar verbonden mogen zijn. En Heer, daar willen we u hartelijk voor danken. Dat u dat opnieuw geeft en dat u zelf een dag geeft om uw naam aan te roepen, uw naam te eren en vanuit uw woord gesterkt, vermaand, vertroost te worden. En Heere, daarom bidden we u ook, wil u dan ook geven dat in deze tijd ons hart werkelijk dankbaar mag zijn voor de erediensten die we uit uw hand ontvangen. En geef tegelijk dat we nooit aan zullen wennen dat we als gemeente niet samen kunnen komen. Want zo heeft u toch uw kerk vanaf het begin van het Nieuwe Testament gebouwd. Dat ze eendrachtig bijeen waren. Ook al was het verspreid over verschillende huizen. Toch bijeen. En Heere, daarom bidden we u. Zou u dat op uw tijd ook weer willen geven? Aan de beide gemeentes. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Maar bovenal in uw huis met elkaar u mogen ontmoeten. En Heer, uw arm is toch niet verkort in deze tijd. Laat dan ook vanmorgen en vandaag onze ziel werkelijk u ontmoeten in uw woord. En daarom bidden we, Heere, geef ook vanmorgen, waarover we gezongen hebben, de opening van uw woord, opdat dat inderdaad als een licht onze weg beschijnt en het duister doet opklaren, opdat we niet in de nacht voortgaan en in een eeuwige nacht eindigen. Heere, wij bidden u, zend daarom, Heer, uw licht en uw waarheid neder. En breng ons door die glans geleid tot uzelf, tot uw hemelsheiligdom. Heere, wil u daarom met uw geest ook daadwerkelijk in onze harten werken, naar uw belofte. En geef dat wij hem mogen ontmoeten, de Heere Jezus Christus. En laat hij dan maar vanmorgen en deze hele dag in het middelpunt komen te staan. Niet alleen in uw woord, maar ook in ons hart. Heer, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. U weet het, Heere, hoe we afgestemd hebben op deze eredienst of dat we hier zitten. Zou u dan ook vanuit Christus ons willen bedienen met precies dat wat we nodig hebben? Opdat uw woord als een tweesnijdend scherp zwaard daardoor dringt waar het nodig is en doet wat u behaagt. Heere, wij mogen ook elkaar als leden van de gemeentes aan u opdragen. Gedenken ieder van ons, in welke situatie we ons ook bevinden. Gedenk hen die ziek zijn, die lichamelijke moeite hebben, heel lang al of nog maar kortere tijd. Gedenk ze, Heere, die ziek zijn aan het virus wat nu rondgaat, of die daarvoor vrezen, wil u ze nabij zijn. En als het in uw raad kan bestaan, ook weer genezing en gezondheid geven. Wij bidden u, Heere, voor hen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het bestrijden van dit virus. In de zorg of daarbuiten. Gedenk ze, Heere, die heel tastbaar te maken hebben met de gevolgen. De ouders die onderwijs moesten geven thuis. De gezinnen die daar moeite mee hebben. De mensen die allerlei dingen die ze op hun werk normaal wel konden doen, nu niet meer kunnen. Gedenk ze, Heere, voor wie het bedrijf waarbij ze werken of dat ze mogen leiden grote moeite ondervindt vanwege de beperkingen die er zijn. Heere, wilt u ook daar uitkomst geven? En gedenk ook in het bijzonder hen die door het rondgaan van dit virus opeens zo tastbaar geconfronteerd worden met de beperkingen die ze nu hebben. Gedenk de oudere heren die daar veel last van hebben. De alleenstaande. Daarom bidden we ook in het bijzonder voor onze zuster Meijer Meijer. Wilt u ook haar gedenken op haar hoge leeftijd? Nu ze naast het bezoeken van de erediensten ook zo weinig contact heeft. Wil u haar gedenken. En vanmorgen en vanavond ook vanuit uw woord vertroosten. Gedenk alle ouderen en alle die met deze beperkingen te maken hebben. Wil u het heilige aan onze harten. Dat we des te meer leren opzien naar u. En des te meer uitzien naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hem nodig krijgen en ook in Hem alles vinden wat nodig is voor lichaam en voor ziel. Heren, wij hebben geen rechten om op te pleiten. En toch vragen we u dit, pleitend op het recht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, op zijn bloed aan het kruis gestort. Hoor ons dan, Heren, om Jezus Christus willen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit de 5e psalm. En daarvan zingen we het 1e en het 8e vers. De 5e psalm. En dan mag u denken aan die emmersgangers, maar ook aan uzelf. Waar een gebed is of de Heere ze horen wil en wil opzoeken. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie als het mij aan woorden ontbreekt wat de overdenking in mij spreekt. 1e vers en ook het 8e vers. Leid mij dan in uw gerechtigheden. Om mijn verspiederen wil, mijn vijanden, en richt uw wegen voor mijn aangezicht. Dan zal ik veilig voorwaarts treden met vaste schreden. 1 en 8 van de 5e psalm ter inleiding op de prediking. En normaal gesproken zou ook hier de dienst der offeranden plaatsvinden. U kunt uw gave geven op een ander tijdstip op de u bekende wijze. Psalm 25, het zesde vers, zingen we na het amen op de prediking. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Geliefde gemeente van Oude Kerk en van Naarden. We lopen vanmorgen mee op met twee wandelaars, de Emmausgangers. Het zijn er twee die zijn vertrokken uit die groep van de 11 discipelen en de ruimere kring van volgelingen van de Heer Jezus. En ze gaan Jeruzalem uit, op weg naar Emmaus. Een stevige wandeling van een goede 2 uur. Maar kijk, als ze onderweg gaan, ze gaan de verkeerde kant op. Ze zijn eigenlijk verdwaald. Is dat zo? Jongens en meisjes, weten ze dan de weg naar huis niet meer? Nou, de weg naar huis, die weten ze nog wel. Maar ze zijn een andere weg kwijt. In het Lucas-evangelie gaat alles steeds aan op Jeruzalem. Richt de Heer Jezus bewust zijn aangezicht naar Jeruzalem, omdat daar alles moest gebeuren. Daar moest hij lijden, sterven en opstaan. Maar hier gaan twee wandelaars Jeruzalem uit. Weg bij het kruis. Weg bij het graf. Een andere kant uit. Naar Emmaus. En daar komt de Heer Jezus ze opzoeken. En daarom is het thema voor vanmorgen: Christus openbaart zich aan verdwaalde wandelaars. Christus openbaart zich, hij laat zich kennen, hij laat zich weer zien aan verdwaalde wandelaars. En hij doet dat in de weg van geopende harten, geopende schriften en geopende ogen. Dus Christus openbaart zich aan verdwaalde wandelaars in de weg van geopende harten, geopende schriften en geopende ogen. Als we even luisteren naar die twee, wat ze nou onderweg bespreken, dan begrijpen we snel genoeg waarom ze natuurlijk weer naar huis zijn gegaan. Want er staat dat ze met elkaar spraken over alle dingen die gebeurd waren. En er worden dan woorden gebruikt die aangeven dat ze wel erover spreken, maar ze kunnen het niet eens worden. De een begint en noemt iets van wat er gebeurd is. En hij zegt, zou het zo? En hij is nog niet uitgesproken of de ander komt er overheen en zegt, nee, dat kan niet en trekt het in twijfel. En zo gaat het heen en weer, zonder dat ze ergens komen. Ze komen niet uit. Ze lopen wel naar huis, maar ze zijn verdwaald in hun gedachten. Alle kanten gaat het uit en ze komen nergens. Verdwaald in de gebeurtenissen van die afgelopen dagen. Hoe dat gegaan is met de Heer Jezus. En wat ze niet klein krijgen. En hoe komt dat? Dat deze twee in duisternis wandelen. Hoe komt het als het donker wordt in ons leven en ook donker blijft? Want ze zoeken wel. Ze willen wel, ze proberen het wel al pratend te vinden. Maar ze vinden het niet. Dat is omdat ze het niet op de goede plek zoeken. Omdat ze hun Bijbel dicht hebben. En omdat ze geen gids hebben. Daarom blijft het onnodig donker. Maar kijk, nu komt juist de gids ze opzoeken. Opeens krijgen ze door dat er nog een derde bij hen is gekomen. In hun gedachten waarschijnlijk een andere pelgrim uit Jeruzalem die terugkeert nadat hij het Pascha heeft gevierd. En zij waren zo druk in gesprek dat hij vast achterop is komen lopen. Jongens en meisjes, Dat is de Heer Jezus. Dat weten jullie. Hij is het zelf. Maar zien ze het? Zouden ze het doorhebben? Staat, maar hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Dat betekent niet dat ze wat mankeren aan hun ogen, want ze kunnen hem prima zien. Maar de Heer Jezus legt zelf als het ware zijn hand over hun ogen, zodat ze hem niet herkennen. Ze zien hem wel, maar ze hebben het niet door. En waarom zou de Heer Jezus dat doen? Want denk je ook niet dat deze twee verdwaalde wandelaars juist heel blij zouden zijn als ze hem weer zouden zien? Ja, dat is zeker zo. En toch doet de Heer Jezus dat niet. En daar heeft hij een reden voor. Want hij weet natuurlijk als geen ander dat ze hem kwijt zijn. Maar juist door zijn hand over hun ogen te leggen, door ervoor te zorgen dat ze hem niet herkennen, niet hem zien, wil hij graag horen hoe ze over hem denken. Hij weet het, hoe ze in hun gedachtegangen verdwaald zijn en de verkeerde kant op gaan. Maar hij gaat stap voor stap hun probleem blootleggen. En daarom stelt hij als een vreemdeling die vraag. En hij vraagt, wat zijn dit voor gesprekken? Waar loopt u toch over te praten? Wat is het dat jullie zo bezighoudt? En als de vraag zo recht op de man af gesteld wordt, dan kun je je voorstellen dat deze twee stokstijf stilstaan. En in ieder geval, zo staat het er, dat hun gezicht droevig staat. Verdrietig. En ze vragen aan hem, is hij dan de enige die niet weet wat er gebeurd is? Is hij een vreemdeling geweest in Jeruzalem die niet in de gaten heeft gehad wat er allemaal gebeurd is? Komt hij van ver? Misschien is het zelfs wel een geïrriteerde vraag. Maar de Heer Jezus laat zich niet afschrikken. En hij vraagt, welke? Welke dingen bedoelen jullie? En dat is een mooie trek in de geschiedenis, want daarmee gaat de Heer Jezus fijnzinnig doordringen tot in hun hart. Want hij weet het wat hun dwars zit. Maar hij lokt met deze vraag hun harten uit. Hij lokt met deze vraag zoals een dokter een patiënt uit kan lokken om zijn wonden te laten zien. Kijk, en als hier nu mensen zitten die met vragen over de aarde gaan, die niet weten wat ze van zichzelf moeten denken en niet weten waar ze het zoeken moeten. Kom maar voor de dag met die vragen, met die wonden en met die zonden. Want hij vraagt er zelf naar wat er dwars zit. Ja, en dan komt het hoge woord eruit bij die twee. In één lange woordenbrei. Het gaat om Jezus de Nazarener. En ze vertellen, hij was een profeet, zeker weten. En hij was krachtig in woorden en werken. Maar de overpriesters en de oversten en het volk, die hebben hem overgeleverd tot het vonnis van de dood en ze hebben hem gekruisigd. En toen hij er nog was, toen hadden ze gehoopt dat hij het was die Israël verlossing zou brengen. Maar het is nu al de derde dag. En wie nu nog hoop zal koesteren, die heeft zijn verstand verloren. Het kan niet. En jawel, ze waren nog opgeschrikt vanwege die vrouwen die gekomen waren, die bij het graf waren geweest en het leeg hadden gevonden. En ze waren teruggegaan naar de discipelen en ze hadden verteld dat hij er niet was en dat ze engelen gezien hadden die vertelden dat hij leeft. En ook zij, deze twee, waren daar ontzet over geweest. En het was gecontroleerd, het klopte. Het graf was leeg. Maar, en dat klinkt als een doffe klap uit de monden van deze twee Emmausgangers. Maar hem zagen ze niet. Hoe je het ook wendt of keert. Het is einde verhaal, het is afgelopen. En wat konden ze anders doen dan verslagen naar huis gaan? En zo zijn die twee met een enkele vraag van de Heer Jezus losgetrokken en zijn ze in één keer uitgeraasd. Het is alles eruit gekomen. Want Christus opende hun harten en trok die naar zich toe. Legde open wat er bloot lag. En ze hebben het gezegd. Wij hoopten. Hij was het. En eigenlijk is hij in de gloed van hun betoog, is hij het nog steeds. Wat komt er naar boven in onze harten als hij het vraagt vanmorgen en je uitlokt welke dingen? Wat is onze diepste nood? Wat is ons grootste gemis als we het missen? En wat is onze hoogste vreugde als we het hebben? Wat missen we in deze tijd de omgang met elkaar? Als gemeente, in de familie. Wat ben je dan ook blij met de dingen die je hebt en de kleine dingen die je hebt? Geldt dat ook voor hem? Want hoezeer de hoop van deze twee wandelaars misschien verkeerd ingevuld was. Hoeveel er nog verkeerd was aan hun voorstellingen van wie hij was. Christus legt hier zelf bloot in hun harten. Hoezeer ze aan hem verbonden waren. Voor hun beleving was hun band aan de Heer Jezus, hun betrekking op hem wel stuk geslagen aan het kruis. Maar Christus kent hun harten dieper dan zijzelf. En lokt ze uit om zijn eigen werk bloot te leggen. Want wat is de nood van die twee? Dat ze hem missen. En nu hij in hun belevingen niet meer is, is ook de beleving in hun leven donker geworden. En zijn ze de weg kwijt. Dat legt hij, de Heer Jezus, hier bloot. Maar daar begint het pas. Want dat brengt bij de tweede gedachte. Naar geopende harten volgen ook de geopende schriften. Want als de Heer Jezus dichtbij komt en hij legt ook bij ons de wonden van ons hart bloot, de zonde, het ongeloof, de eigen gerechtigheid en wat we ook maar bij ons dragen, wat er ook maar leeft in een mensenhart, dan trekt hij zich niet terug nadat hij gevraagd heeft welke dingen. Hij schrikt niet terug van zoveel donkerheid, van onverstand en van ongeloof. Nee, hij is als de arts die niet alleen maar uitlokt om de wonden te laten zien, maar gaat ook medicijn toedienen. Hij wijst die onkunde wel aan en bestraft deze dwalende ook. O onverstandige en trage van hart. Maar hoor je het? Hoort u dat? Zelfs een bestraffing uit de mond van de Heer Jezus is lieflijk en vol van genade. Want hij laat deze wandelaars niet op hun dwaalweg bij het kruis vandaan. De Heere kastijdt wie hij lief heeft, zegt de spreukendichter. Deze twee, en jongens en meisjes, dat moeten jullie onthouden, ze zijn niet blind omdat ze hem niet herkennen. Daar is het de Heer Jezus niet om te doen. Maar ze zijn blind omdat ze niet geloven wat er in de profeten gezegd is. Ze hebben Jezus al heel lang kunnen zien in zijn omwandeling op aarde. Maar daar gaat het niet om. Of ze met hun echte ogen hem hebben gezien. En daar gaat het ook voor ons niet om. Maar het ging erom of ze hem herkend hadden als de Messias die God geven wilde. Zoals de Heer hem bedoeld en gezonden had. En ze zeggen wel, hij was een profeet. Maar ze hebben hem blijkbaar nog niet herkend en erkend als de grootste profeet en leraar. En ze hebben hem vooral nog niet gezien, dat blijkt wel, als degene die als het lam Gods, de hoge priester, zijn bloed zou geven tot verzoening van de zonde. En er was maar één medicijn geweest voor hen. Toen al en nu nog steeds. En er is ook maar één medicijn voor ons, één middel wat helpen kan. Dat zijn de schriften. Dat is de Bijbel, het woord van God. Want deze twee wandelaars zijn daar verdwaald. Ze hebben de Heer Jezus in het woord verlaten. Ze hebben hem niet in de schrift gezocht. En daarom in de schrift ook niet gevonden. En daarom zijn ze hem kwijt. Maar juist daar, en dat is wat deze geschiedenis onderstreept, komt de Heer Jezus ze weer opzoeken. In de schrift. Want als ze die woorden en die daden die ze van hem gezien hadden, nou eens met de bril van de schriften hadden bekeken. Wat hadden zij dan gezien? En wat kunnen wij daaraan zien? Nou, de Heer Jezus die zegt tegen deze twee, moest de Messias, moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Had God hem niet zelf deze weg laten gaan? En was de Heer Jezus niet naar het kruis gegaan in gehoorzaamheid aan zijn Vader? Het was niet alleen wat zij zeiden, de oversten, de leidslieden van het volk en het volk zelf, die hem aan het vonnis van de dood hadden overgegeven. Het moest vanuit het raadsplan van God, van een God zelf. Het moest om ons werkelijk te kunnen verlossen. Niet van de Romeinen, zoals deze twee misschien denken. Niet om ons maar een gelukkig en lui leventje te geven, zoals wij wel eens denken. Of wat ook te doen voor ons. Maar om ons te verlossen van de zonde. Van dat dodelijke woekerkruid dat ons tot in onze diepste vezels van ons bestaan in de greep heeft. Daarom moest hij sterven. Om ons te redden van de geestelijke dood die als God het niet verhoede eeuwig zou overgaan in de eeuwige dood. Dat is het te zien in de Bijbel van die Emmausgangers en in jou en in uw en in mijn Bijbel. Ook al in het Oude Testament. Een lijdende Messias vanwege de zonde van de mens. Kijk, dat kruis waar deze twee geen raad mee wisten. Waar hun hoop op stuk is geslagen. Dat wijst de Heer Jezus hier aan in de schrift als de weg. Hij moest lijden. Zo was het voorzegd in het Oude Testament. En daarom neemt de Heer Jezus deze twee verdwaalde wandelaars als aan de hand mee door de schriften. De staat begonnen hebbende van Mozes. Ze begonnen dus bij Mozes, dat is bij de boeken van Mozes. Aan het begin van de Bijbel, bij Genesis. En ze gaan zo verder, door de profeten. Boek voor boek, passage voor passage, bladzijde voor bladzijde legt hij ze uit. Ze krijgen les, de catechisatieles van de hoogste leermeester van het geloof. Ze komen op de leerschool van Christus en ze leren spoor zoeken door de Bijbel. De rode draad, dat rode spoor van Christus. Van de moederbelofte uit Genesis 3 af volgt hij de lijn. Zie je het? Hoe de Christus moest lijden? Zie je het? Hoe de kop van de slang vermorzeld zou worden? En dat het de hiel, de verzenen, zou kosten. Zie je het, die rode lijn door de offerdienst van Mozes? Zie je het, hoe er een lam geofferd wordt? Dat wijst allemaal naar mij. Naar de Messias van God, die het lam Gods is. Zie je het, in de profeten? Zie je mij als de lijdende knecht in Jesaja? Ziet u mij in al die figuren in de Bijbel die zelf tekortschieten en boven zich uitwijzen naar de Messias die komen zou? Zie je mij, de meerdere Mozes, de grotere Jozua, de grote Davidszoon? De hele schrift spreekt in alle talen, in alle manieren over hem als degene die lijden zou, sterven moest en zou opstaan. Heeft u, heb jij er ook wat van gezien? En dit is de belangrijkste toepassing voor vanmorgen. Als je bijna niks meeneemt, neem dan dit mee. Of je je Bijbel van voor tot achter steeds weer zo leest om hem te zien, de Heer Jezus Christus, als degene die lijden moest, als de borg die in gaat staan op onze plek. Ja, en dan wel een stap verder dan alleen dat. Want als hij zegt tegen deze Emmausgangers dat de Christus moest lijden, dan is de vraag niet alleen maar: heb je de Bijbel gelezen en ongeveer begrepen wat het idee is? Dan is de vraag ook of je de Bijbel leest en dat gaat toestemmen. Dat je daar akkoord mee gaat. Dat betekent dat je gaat zeggen: o God, de Christus moest lijden en sterven. Voor mij. Kijk, dan wordt Bijbellezen iets wat je als mens diep vernedert. Want je buigt je wel over het woord, maar eigenlijk moet je zeggen, je buigt je onder het woord. Omdat je de Bijbel niet meer gaat tegenspreken als het spreekt van de zonde. En als er vanuit de schrift aan jouw hart wordt gezegd dat je onverstandig bent en traag van hart, dan word je net als die Emmausgangers. Die hebben er geen woord tegen ingebracht, maar die hebben dat toegestemd. En tegelijkertijd, want dat is maar de helft, tegelijkertijd waar wij als mens wel onder de schrift vernederd worden, tegelijk wat wordt Bijbellezen dan ook een godenverheerlijkend en een Christusverheerlijkende bezigheid. Want steeds ligt hij dan op als de zaligmaker. Hij moest vanwege de zonde. En ja, dat klaagt mij aan. Maar hoe heerlijk straalt hij dan als hij zegt: hij moest, want hij wilde ook. En overal waar je ziet, hij moest, klinkt het: ik voor u. En misschien verzucht jij, of dacht je dat al een poosje, was ik daar nou maar bij geweest? Op die weg naar Emmaus. En had ik daar maar als vierde achteraan kunnen lopen. Op gehoorsafstand. Dat ik hem had kunnen horen spreken over zichzelf. En had er wat dat betreft niet wat meer in de tekst kunnen staan. Dat stuk uitleg van de Heer Jezus. Nou, de Heilige Geest heeft niet voor niets in onze tekst alleen maar opgeschreven dat hij de schriften opende. En dat heeft een reden. Want hij wil namelijk u en jou uitlokken om met die Emmausgangers ook te gaan spoorzoeken in de Bijbel. Om diezelfde zoektocht te ondernemen aan de hand van die gids. Om ons ook al lezend terecht te brengen. Want diezelfde gids die bij hen is, is ook vandaag door zijn geest in ons midden. Want ook vandaag is het waar, zegt zondag 18, dat Christus ons naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer verlaat. Want geen handen, geen middel is zo krachtig in de handen van de geest van Christus als dit woord van God. Het werkt het geloof in het hart. En dat verstand van die twee en van mij, dat ze onverstandig was, wordt vanuit het woord verlicht. Dat hart dat zo traag is om te geloven, wordt aangespoord en vlot getrokken, komt in beweging. En het wordt uitgedreven naar hem. Dat hart dat zo koud en dof en donker is, gaat branden van liefde tot hem, tot die dierbare borg en middelaar. En dan kan zelfs het graf van eigen zonde en ongeloof hem niet meer voor dood houden, want hij leeft en laat van zich horen vanuit de schrift. Daarom nogmaals een dringende oproep voor u en voor jou om die Bijbel niet dicht te laten. Dat is niets anders dan Jezus voor dood te houden. Doe hem open, want dit is het enige middel, het enige medicijn wat aangewezen wordt. En wie dit medicijn niet nemen wil, deze kuur niet wil aangaan, blijft ongeneeslijk ziek. Wat zou dat wrang zijn? Als je ziek bent, doodziek, op je bed ligt. En het medicijn ligt op je nachtkastje. Maar je neemt het niet. Wat is het wrang? Als je doodziek bent van de zonde. Het niet doorhebt of wel doorhebt. En je laat je Bijbel gesloten op je nachtkastje. Wie laat er zijn Bijbel liggen? Wie heeft er gisteravond zijn Bijbel niet open gedaan? Je zou misschien wel denken, jongens en meisjes, en dat denken jullie niet alleen, dat als nou de Heer Jezus toch nog eens op aarde zou komen, en in oude kerken, naden en omgeving, al die wonderen zou doen die de Heer Jezus gedaan heeft in Galilea en in Jeruzalem. Als hij water in wijn zou veranderen. Als hij zieken zou genezen. Doden zou opwekken. Nou, dan zou toch heel Nederland gaan geloven. Maar dat is niet zo. De Heer Jezus zegt dat al. Ook in het Lucas-evangelie, in de gelijkenis die jullie wel kennen. Van die Lazarus, die arme Lazarus en die rijke man. En jullie weten hoe dat gaat. Lazarus gaat naar de hemel als hij sterft. En die rijke man die komt in vuurvlam en lijdt pijn in de hel. En die rijke man die zegt dan, laat Lazarus toch naar de aarde gaan om een familie te waarschuwen. Wat ze te wachten staat als ze zich niet bekeren. En dan krijgt hij als antwoord, als ze het uit Mozes en de profeten, dat betekent dus als ze het uit het woord, uit de Bijbel niet geloven, dan zullen ze het zelfs niet geloven als er iemand opstond uit de dood. En dat is gebeurd. Want die andere Lazarus, niet de Lazarus uit de gelijkenis, maar die andere Lazarus is uit het graf geroepen. Door het woord. En ze hebben zelfs plannen gesmeed om die Lazarus te doden. En meer nog, Jezus Christus is uit het graf gestaan. En ze hebben geprobeerd om dat weg te moffelen. De Heer Jezus zegt zelf, als het uit Mozes en de profeten, als jij het uit het woord van God niet gelooft, dan is er geen kruid tegen gewassen. Daarom onderzoek de schriften, want daarin is leven, ja is hij de levens voor zelf te vinden. En zo leidde deze hoogste profeet en leraar als wegwijzer twee blinde mannen over de wegen van het woord. En langzaam ontbrandde daar een vuur in hun hart. En er begon licht te vallen over de schrift en vanuit de schrift licht over hun leven, licht over hun levensweg. En daarmee komen we aan de laatste gedachte, geopende ogen. Want dan is daar opeens het moment dat de wegen zullen scheiden. Ze staan voor de deur van hun huis en Jezus staat klaar, maakt aanstalten om verder te gaan. En dat is niet dat de Heer Jezus maar even doet alsof. Het is niet onecht wat de Heer Jezus doet. Hij gaat ze op de proef stellen. En wil zien hoe het ermee voorstelt bij deze twee. Willen ze nog meer horen? Of zeggen ze, het is prachtig, maar ik moet toch nog even navragen bij de vrouw. Of het graf echt leeg was. En eerst nog een nachtje slapen. Zo kan ook de Heer Jezus in ons leven klaarstaan om voorbij te gaan. Omdat hij vraagt wat zijn onderwijs uitgewerkt heeft. Wat het lezen in de Bijbel, Bijbelstudie, woordverkondiging op zondag voor vrucht heeft gehad in uw en jouw leven. Kan zijn dat u of jij wel weet wat het goede antwoord moet zijn. En toch eerlijk moet bekennen, het raakt me niet echt. Ik ging wel naar de kerk en ik luisterde wel mee. Maar als ik niet ging en niet mee luister of kijk, mis ik dan wel wat? Heb je dan altijd nog de Heer Jezus als de leidende borg niet nodig gekregen? Kunt u verder dwalen door de nacht van dit leven zonder gids? Durf je het aan om met gesloten ogen voor de Heer Jezus door te banjeren in het duister? Waar moet dat op uitlopen? Weet wel dat als je zonder Christus leeft en zonder Christus sterft, dat het moment is waarop hij eeuwig voorbij zal gaan. En je bestaan eindigt in de eeuwige nacht. Hier valt de avond. Straks is het niet eeuwig avond, maar eeuwig nacht van de buitenste duisternis. Maar hij staat nog stil. Hij maakt alleen nog maar aanstalten. Het woord ligt nog open om u de weg van de schriften, de weg van de zaligheid te wijzen. Of wilde u wel inzicht krijgen in het woord? En wilde je wel zicht op de Heer Jezus Christus krijgen, maar krijg je maar niet in beeld? Is het alsof hij onbereikbaar ver is? Maar hoe het ook is in uw of jouw leven, waar je dan ook precies mee zit, als je deze twee Emmausgangers zo ontheemd bij de voordeur van hun eigen huis zien staan, wie zou het niet met hen roepen? Blijf met ons, blijf bij ons. Het schalt als een noodroep, als een SOS door de nacht. Twee reizigers die verdwaald zijn en niet meer weten of ze links of rechts moeten. Maar hij staat er nog, binnen gehoorsafstand. Daarom roepen ze hem aan naar de schrift, nu hij nabij is. En zoeken ze hem terwijl hij te vinden is. En zet het daarom met hen op een roepen. Blijf met ons, blijf bij ons. Twee weglopers die hem in de schrift in de steek hadden gelaten. Hun Bijbel dicht en daarom hun geestelijke ogen dicht. Maar de Heer Jezus doet ook vanmorgen niets liever dan verdwaalde reizigers thuis te brengen. En dat zie je. Want het gekke is, en dat is een wonder, ze nodigen de Heer Jezus uit om hun huis binnen te komen. Maar ze weten het. Niet hij heeft onderdak nodig, maar wij hebben onderdak nodig. Want wat is dit duo zonder die ene? Wat bent u, wat ben jij zonder hem? Daarom staat er, ze drongen sterk aan, ze dwongen hem. En o wonder, hij laat zich dwingen. Want wij hebben hier een gewillige hoge priester. Die moest sterven. Maar ook gewillig ging aan het kruis. Hing aan het kruis en zijn bloed stortte. En dat mag u moed geven, mag jou moed geven. Om hem aan te roepen. Blijf met mij. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat u mij zegent. En kijk, hier zie je ook. Als het echt nood wordt. Dan sla je niet aan het redeneren. Dan ga je niet puzzelen. In het geloof. Dan ga je niet rekenen. Maar dan is het. Dat vluchten. Dat toevluchtnemende geloof. Dat heilig vrijpostig is bij de Heere. Op grond van zijn belofte woord. En roept met de hand op de Bijbel. Blijf bij mij. En hij stapt binnen. In hun huis. En ze krijgen het heil. De zaligheid aan huis. Aan het hart bezorgd. En hij maakt er meteen het zijne van. Want niet deze twee zijn de gastheren voor die ene gast. Niet zij zitten aan het uiteinde van de tafel en breken en delen het brood. Maar hij gaat zitten als de gastheer om twee verdwaalden thuis te laten komen. Hij neemt het brood, breekt het, dankte, gaf het hen. En nu de schriften voor hen zijn opengegaan, voor hun harten. En hun hart is opengegaan voor de schriften. Nu begint er iets bij ze te dagen. En wat zal dat de Heer Jezus een vreugde hebben gegeven? Als hij ziet dat trage harten vlot getrokken worden. Als koude harten verwarmd worden. Als duisternis verdreven wordt door het licht van het woord. Want hij heeft hun harten ontstoken aan de vlam van het woord van God, aan Mozes en de profeten. Hij heeft hun harten brandend gemaakt aan zichzelf. En wat is er een blijdschap en een vreugde in de hemel over één die zich bekeert. Wat een vreugde over twee wandelaars die vanmorgen aankomen en onderdak vinden bij de gastheer. En dan kan die hand, jongens en meisjes, van hun ogen weg. Nu ze weer oog hebben gekregen voor wie hij is, zoals hij zich laat kennen in het woord. Nu mogen ze hem ook weer herkennen naar het vlees. En hoe kan dat? Vaak wordt gezegd dat ze hem herkend hebben aan de tekenen in zijn handen. Toen hij het brood brak en uitreikte. Het zou kunnen. Staat er niet. Wat de hoofdlijn en de rode draad van deze geschiedenis is. Is dat ze hem allereerst herkend hebben in de schrift. En je mag het je wel zo voorstellen, jongens en meisjes, dat terwijl de Heer Jezus hun door de schrift heeft meegenomen, in hun oren steeds harder begon te spreken, dat Mozes steeds meer begon te zeggen tegen ze, dat Jesaja steeds meer tot hun ging zeggen, en dat toen hij aan de tafel ging zitten en het brood brak, Mozes, Elia en al de profeten, hun hebben toegeroepen, hij is het zelf, want hij is opgestaan. En daarom kan Jezus, als ze hem zien en hem weer echt zien met hun ogen, weer weggaan. Omdat de Heer Jezus nog veel werk te doen heeft, andere schapen moet opzoeken. Maar omdat ze hem werkelijk hebben gezien. Het diepste hebben gezien in het woord. En kijk deze twee wandelaars. Nu zie je het. Ze hadden Jeruzalem, het kruis en de hopen des eeuwige levens de rug toegekeerd. Weg bij Jeruzalem. En nu ze hem weer hebben gezien, weten ze direct waar ze heen moeten. Het zijn pelgrims geworden die hun koers weer weten te bepalen. Want ze hebben een kompas in hun hand ontvangen. De schriften. Die zijn het die van hem getuigen. En die schriften zorgen ervoor dat ze weer naar Jeruzalem gaan. Nu weten ze wat ze moeten. Ze staan op. Zo dubbelzinnig staat het er. Ze staan op, want ze delen de opstanding van Christus. En nu leven ze van het woord, van het geloof in het woord. Leven naar wat ze horen, wat ze zien met hun oren. En straks, als ze aankomen in het hemels Jeruzalem, zal dat geloof overgaan in aanschouwen. En daar hebben ze hun zaligmaker weer ontmoet. Dezelfde die ze gezien hebben in zijn omwandeling op aarde. Dezelfde die ze gezien hebben toen hij met hen aan tafel zat. Maar bovenal dezelfde die ze weer ontmoet hadden in het woord. Daarom kan Jezus weer verdwijnen. Omdat hun zaligheid, en dat geldt ook voor ons, onze zaligheid niet afhangt van zijn lichamelijke aanwezigheid, maar van dat oude boek, zo eeuwenoud en toch zijn tijd en eeuwigheid al op vooruit. Want daar kun je hem zien. Heb jij hem gezien? Hij is te zien in de schriften. Open de schriften. Want zoals Calvijn het prachtig zei, wanneer u uw Bijbel opent, kijkt u daar Christus in zijn gezicht. Met dit kompas reis je getroost naar het hemels Jeruzalem. Daar gaat ook voor een ieder met dit kompas het over in aanschouw. Maar op die reis blijft dit woord onze voeding. Olie in de lamp. En als het hart dreigt te doven, roep hem toe. Blijf bij ons. O leidsman ten leven, blijf met ons. Dan zal hij, zegt de schrift, zei Jesaja al, die rokende vlaswiek, dat walmende vuurtje dat zijn stank geeft, niet uitdoven, maar aanwakkeren en aanblazen met zijn geest. Amen. Laten we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij danken u hartelijk voor de grote schat van het evangelie. Weliswaar een schat in de aarde vaart. Weliswaar aan de buitenkant voor velen niet aantrekkelijk. Hoe moeilijk vinden we het ook om de dingen te begrijpen die er in uw woord staan. En toch ligt dat niet aan uw woord. Want dat is helderder dan de zon. Maar Heere, dat ligt aan onze harten. Aan ons verstand. Dat we onverstandig en traag van hart zijn. En Heere, wilt u dan met uw geest dat woord zo laten inwerken, dat we hem mogen zien. Jezus Christus. Opdat alles in uw woord op gaat lichten. En we veel misschien nog niet begrijpen. Maar hem mogen ontmoeten. Heren, wij danken u voor deze grote schat. En bidden u, maak ons schatzoekers, spoorzoekers, die zoeken, maar niet zonder gids. Daarom bidden we u, Heere, blijf met ons. Gedenk onze gemeentes, die uw gemeente zijn. Blijf met ons, Heere, en wat we ook moeten missen, neem uw woord niet van de kandelaar. Blijf bij ons. Wij bidden u, Heere, voor hen die in eenzaamheid zitten. Laat het ook hun gebed zijn. Blijft u bij ons, Heere, ook als de avond van het leven valt. Ontfermt u zich over alle die in eenzaamheid zijn. Vele plekken in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen. Alleenstaanden die thuis alleen zijn. Blijft u met hen? Of komt u tot hen voor het eerst? Opdat we niet alleen zijn, maar geborgen in hem. Heilig uw woord aan onze harten. Ga ook hier in Oude Kerk en in Naarden met uw woord voor. Zegen uw dienaren. Uw dienaren hier in Oude Kerk met zijn gezin en de kerkraad. En de dienaren die de gemeente van Naarden mogen dienen. Heere, wil u zelf, het middel wat u gegeven heeft, de dwaasheid van de prediking, rijk en heerlijk zegenen. Tot zaligheid van zielen en eeuwige eer van uw nooit volprezen naam. Wij bidden u dit, Heere, om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is opnieuw uit de 43e psalm. Daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.